Fijn dat jullie er zijn. Gezegend paasfeest. Allemaal toegewenst aan het hart van ons God. Geweldig is dat. Terwijl jullie een snoepje nemen, neem ik een slokje water. Jezus leeft.
Amen.
Hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Nou, laten we dan samen maar gaan lezen. En dat doen we uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Nou, dat kunnen we allemaal makkelijk vinden, denk ik, hè? De Korinthebrief. De eerste Korinthebrief en dan hoofdstuk 15. Daar staat, en ik lees u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. Van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. En nu gaan we naar vers 12. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet gedaan hebben. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos? Bent u nog een gevangene van uw zonde? En worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.
Amen.
Halleluja. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderwerpen heeft. Opdat God over alles en allen zal regeren.
Amen.
Opdat God alles in allen zal zijn, staat er dan in de NBG-vertaling. Ger, wil jij de volgende tekst even laten zien? Anders moeten we zo bladeren. En dat gaan we vanmorgen niet doen. Gaat dat lukken? Ja. Johannes 11. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?
Ja.
Geloven we het allemaal?
Ja.
Kijk, daar is de Heer nou blij mee. Ja. Ja toch? Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. En daarvoor is hij opgewekt. Omdat jullie overtuigd zijn van het feit dat hij de opstanding en het leven is. En dat er ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zou hebben. Deze tekst, ja, we kennen allemaal het verhaal over de opwekking van Lazarus. Martha, Maria en Lazarus. Ze waren goede vrienden van Jezus. Maar helaas was Lazarus gestorven. En de meesten van ons kennen dat verhaal uiteraard wel. Hoe de Heer Jezus Lazarus uit het graf deed opstaan. Maar wanneer Jezus dan kennis heeft genomen van dit overlijden, dan zoekt hij Martha en Maria op. En dan gaat hij proberen duidelijk te maken hoe hij tegen de situatie aankijkt. Martha vat Jezus' woorden op in de zin van de opstanding aan het eind van de tijd. De laatste dag. Dat is een karakteristieke uitdrukking van Johannes. Kom je in het evangelie van Johannes meerdere malen tegen. De laatste dag is dus de dag van het oordeel. En de opstanding van de doden aan het einde van de wereldgeschiedenis. Maar wat een gebeurtenis zal dat zijn, dat moet je eens realiseren. En niet alleen in het Nieuwe Testament, ook al in het Oude Testament treffen we gedachten aan die de opstanding aangaan. Jezus gebruikte deze verdrietige omstandigheid bij Martha en Maria om ze iets te leren. Om ze iets te laten zien. Zodat ze zullen geloven. En Jezus laat zich aan Martha en Maria kennen als de opstanding en het leven. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. En Jezus wist waarvan hij sprak. Hij wist van tevoren van zijn lijden en van zijn opstanding. Daarom kon hij dat zeggen. Martha zocht de opstanding in de toekomst. Maar Jezus roept haar terug in het heden. Nu. En daarmee doet Jezus geen afbreuk aan de gedachte over die toekomstige jongste dag. Nee, hij wil de aandacht vestigen op het leven van nu. Van deze eeuw. Dat doet hij vandaag ook aan ons. Het opstandingsleven dat hij aan ons wil geven. Ook nu kunnen mensen het eeuwige leven genieten. Een leven leiden in relatie met de levende God. En het kan alleen maar als je in Christus bent. Want, zegt de Bijbel, hij was gisteren en vandaag, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Onveranderlijk. Hebreeën 13, vers 8. Gisteren, van voor de grondlegging der wereld, was Christus dezelfde als vandaag. En zal hij zijn tot in de eeuwigheid. Onveranderlijk. Dus die relatie die je met de levende God hebt, is zo belangrijk om het leven wat God geeft ook werkelijk te ervaren. En David was iemand die dat eigenlijk al proefde. Hij sprak woorden die zo mooi zijn en zo duidelijk zijn en zo vol van kracht zijn. Ik zal het u voorlezen. Hij zegt op een gegeven moment, Heer, u bent mijn enig bezit. Wij denken aan onze portemonnee, aan ons huis, ons boot en noem het allemaal maar op. David zegt, Heer, u bent mijn enig bezit. U bent mijn levensbeker. bent mijn levensbeker. U houdt mijn lot in uw hand. Hij zegt, ik ben geborgen in u. En de Bijbel zegt, wanneer je in Christus bent, ben je met Christus verborgen in God. De levende God. De God van het leven. En dan zegt David, een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Denk aan het geestelijke Kanaan. Het hemelse koninkrijk van God. Ik ben verrukt, wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer, die me inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zij wankel ik niet. En daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U, God, levert mij niet over aan het dodenrijk, zei David. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. Dat is een profetische uitspraak. Want David is wel gestorven. En hij is ook begraven. Ja. Hij heeft zijn lichaam afgelegd. Maar hij is niet in de macht van de dood gekomen. U wijst mij de weg naar het leven. Maar hij leefde toch al toen hij dit zei. Dus je zou dit even moeten transformeren. Moeten zeggen van, oh maar hier ligt een diepere gedachte in. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. In uw nabijheid. Voor altijd, zegt hij dan. Een lieflijke plek aan uw zijde. We kunnen thuis nalezen in Psalm 16. Jezus maakt Martha, Maria en ons duidelijk. Ik ben nu. Vandaag de opstanding en het leven. De toekomst is nu. Nu moet je ingaan op de woorden die hij gesproken heeft. Nu moet je instappen in de trein die Jezus ons geeft. Door zijn lijden en sterven heen zou hij tot de opstanding komen. En bezat als gezalfde van God, als de Christus, een onvergankelijk, onvernietigbaar leven, zegt de Bijbel. Hebreeën 7, vers 16 kun je dat lezen. Hij heeft in de kracht van Gods geest, in de kracht van zijn Vader, de opstanding tot stand gebracht. En omdat hij is opgestaan, zullen met hem ook zijn volgelingen opstaan. Dat is een kwestie van hier en nu. Geloof je dat?
Amen.
Of zit je straks weer op de bank als een plump pudding in elkaar gezakt? Ja, maar realiseer eens even wat er gebeurt. Eeuwig leven, als je het gelooft, als je in Christus bent. En daarom is het zo belangrijk, ook wat Corrie zei, dat je die Goede Vrijdag, dat je die viert. Niet voor jezelf, maar dat je hem daarvoor eert. Dat je zegt, ik wil er zijn, Heer, want ik wil u eren. U hebt uw leven voor mij afgelegd. U hebt voor mij de dood overwonnen. Oh, maar dat kennen verhaal al lang al. Dus ik hoef daar niet altijd bij te zijn. Zo wel denken heel veel mensen. Maar mensen, realiseer je rijkdom die je krijgt in hem. En daarom de vraag, ben jij al echt opgestaan uit de dood? En zo niet, dan moet je wakker worden. Je moet uit die doodslaap vandaan, zodat je je christen kunt noemen. Omdat Christus je leven wil zijn. Filippenzen 1 vers 21, dat moet het wel zijn. Christus moet je leven zijn. Niet je hobby. Maar Christus. En al die andere dingen niet. Christus kan je leven zijn. Want alles wat je vergaat en alles wat je vasthoudt, zal je los moeten laten. Die kan je niks meenemen. Maar het goddelijke leven wel. Het is een kracht die je nu, vandaag kunt ervaren. En dat moet je verlangen en je inzet zijn. Weet je wat Paulus zegt? Hij zegt, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Filippenzen 3 vers 10. Met andere woorden, ik wil de overwinning die Christus geeft omdat hij leven is, ervaren. Hoe is dat met ons? Al is kennis gemaakt met Goliath. Je kent het verhaal toch wel van David en Goliath. Nou, wij hebben allemaal onze Goliaths. En die moet overwonnen worden. En hoe kan je die overwinnen? Alleen maar door een opstandingskracht. Je moet opstaan tegen datgene wat je de dood in wil voeren. Dat is in feite de boodschap. En Jezus zegt, ik geef jou die kracht. Als je mijn woorden gelooft en mij volgt, dan zul je leven. En dan ga je die Goliath te lijf. Dan daal je af dat dal in, net als David deed. En je pakt een kei en je slingert hem keihard tegen ze. Netjes blijven, hoofd op. Maar dat niet alleen. Goliath die was eventjes van zijn stuk. Maar David dacht, voordat hij bijkomt, moet ik even zijn zwaard gebruiken. Onthoofden. Zodat hij de kop niet meer op kan steken in je leven. Wil je af van je roken? Ik zeg niet dat je niet mag roken, hè? Begrijp me goed. Maar wil je er vanaf? Wil je van je verslaving af? Van je verslaving misschien aan je hobby, die eigenlijk het allerbelangrijkste is in je leven. Maar terwijl je weet, hij, Christus, moet het belangrijkste zijn. Dat is opstandingsleven. Dat je de koe bij de horens pakt. En zegt, nou, ik wil overwinnen, Heer. Ik wil samen met u overwinnen. Want uw kracht maakt dat mogelijk. En ik weiger om steeds maar aan toe te geven aan dat slappe gedoe. Dat kan voorkomen in je leven. Schaam je er niet voor. Maar Jezus zegt, kom maar, ik geef je de kracht. Geloof in mij. En je gaat winnen. Weg met Goliath. Dus met andere woorden, het overwinningsleven dat God ons door de opstanding van Christus wil geven, ontmaskert de zaken in je leven die er niet horen te zijn. Wat scheef gegroeid is, dat moet weer recht overeind komen te staan. Niet veroordelend. Ik wil niet veroordelend zijn. En hij al helemaal niet. Maar hij wil ons juist op zijn weg brengen. Laat Jezus Christus het licht der wereld in jou zijn. Er staat in de Bijbel, maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. En daarom staat er, ontwaakt gij die slaapt, En sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Opstanding leven. Efeze 5, vers 13 en 14. Kom op, vier Pasen. Vier Pasen in je eigen lijf, in je eigen body, in je eigen denken. De bron van alle leven. God de Vader, Yahweh. Die gaf ook zijn zoon om leven te hebben in zichzelf. Jezus is het levende brood. Jezus is het levende water. Jezus is het leven in absolute zin. Dat heeft hij zo geopenbaard. En wij zullen zijn beeld gelijkvormig worden. Opstanding en leven hebben hun grond in Jezus Christus. En ze worden ook ons gegeven door geloof in hem. Heb of ontvang dat goddelijke leven. Die goddelijke natuur. Waar Petrus over spreekt in 2 Petrus 1 vers 4. Hij zegt, we hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Opdat je vrij zou zijn van het verderf. Van de dood. Deelachtig geworden aan de goddelijke natuur. De opstanding van Jezus Christus heeft de weg gebaand voor een leven dat de dood overwint. Door zijn opstanding werd de dood overwonnen. Jezus Christus werd door zijn opstanding weer de levende. Die ze niet meer moesten zoeken bij de doden, zei de man bij het graf. Iedereen was bezig met Jezus is dood. Ze legden hem in een graf, grote steen ervoor, het is afgelopen. Maar op de paasmorgen werd gezegd, waarom zoek je Jezus bij de doden? Zie, hij is levend geworden zoals hij al gezegd had. Weet je dat dan niet meer? Zo hebben ook degenen die oprecht in hem geloven, door zijn opstanding, onvergankelijk leven ontvangen. Ze zijn, hoewel zij dood waren door hun overtredingen, met Christus levend gemaakt. Efeze 2 vers 5. Het is daarom van beslissende betekenis om door het geloof aan Christus verbonden te zijn. Geloof is belangrijk. Niet ik hoop het maar. Geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Alleen door geloof kunnen we hem, alleen door geloof in hem kunnen we het eeuwige leven ontvangen. Een eeuwige verbintenis hebben met die levende God, met die schepper. Niets kan die band meer verbreken. Je bent voor eens en altijd opgestaan uit de dood en overgegaan in het leven. Dat zegt Jezus. Ik zal het u voorlezen, Johannes 5, vers 24. Waarachtig, zegt Jezus, ik verzeker u. Wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Die zegt, er staat niet, hij zegt niet, dan krijg je op den duur wel eeuwig leven. Nee, hij zegt, je hebt eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken, want hij is van de dood overgegaan naar het leven. En zelfs al worden we door de lichamelijke dood uit dit aardse leven weggenomen, in Christus is het eeuwige leven voor altijd ons deel. Vanaf heden, vanaf nu. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus zegt, dit wil mijn Vader, dat iedereen die de zoon ziet, met geestelijke ogen, met geloofsogen, dus ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hem op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Johannes 6, 47. Wat is het eeuwige leven? We hebben allerlei voorstellingen van. En we kunnen het niet uitspreken hoe we dat allemaal zullen beleven en zullen zien. Maar Jezus geeft dan een antwoord op wat het eeuwige leven is. Hij zegt, dit nu is het eeuwige leven. En dat bidt hij tot God. Dat zij u kennen. Dat zij met u een relatie hebben. Deel hebben aan uw levenskracht. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. Je moet de Vader en de Zoon kennen. Ja, natuurlijk. Want hij is de God van het leven. Jaweh. Wanneer ken je iemand echt? Nou, dat is wanneer jij met die ander alles deelt en één bent met die persoon. Dat is echte vriendschap. Dan ga je iemand echt kennen. Wij houden voor elkaar nog wel eens wat dingen verborgen. Of niet? Dat je mij alles eerlijk vertelt? Nee. Nou, zo zit het toch in elkaar, mensen. Laten we nou eerlijk zijn. Nou, de Heer kent zijn papa, Heimers. Maar daar gaat het dus om. Het gaat om die echte vriendschap. Hoe wil Jezus dat met ons doen? Laat dat maar even lezen, Ger. Over vriendschap met hem. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Want dan, ga ik eventjes tussendoor, want dan kan hij pas echt de rijkdommen van het koninkrijk van God met je delen. Wanneer je in de stroom van Gods genade meegaat, van Gods leven meegaat, dan kan hij dat delen met je. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van mijn Vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Jezus had geen geheime kamertjes. Hij had geen dubbele agenda. Hij hield geen smoesjes op naam. Hij maakte het volle evangelie bekend. En door de zonde is de dood in de wereld binnengekomen. En heeft alle mensen van God vervreemd. En daardoor zijn ze onder de claim van zonde en dood geraakt. In het plan van Yahweh zou Jezus het lam, het offer van God zijn dat de zonde van de wereld wegneemt. Want alleen daardoor kan het eeuwige voornemen van Gods plan met mensen tot voltooiing komen. Er is geen andere weg dan de weg van Jezus. En God houdt zich daaraan vast. Het eeuwige plan dat hij schenkt in zijn Zoon, Christus Jezus, aan alle mensen. En deze genade schenkt hij aan ons niet omdat wij het verdiend hebben, maar uit pure genade. Hij wil, zegt hij al in het Oude Testament in Jeremia, hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. En zo groeide Jezus in dat plan van zijn Vader met zijn leven, door gehoorzaamheid naar de Christus toe. Dat hij als Christus het plan dat ons redding brengt uit kon voeren, kon volbrengen. En direct nadat Jezus vervuld werd met de geest van de Vader, kreeg hij te maken met de tegenstander van God. We kennen het allemaal, met de verzoeking in de woestijn. Satan bezocht hem. En daar in die barre woestijn werd Satan geconfronteerd met een mens die hem de baas was. En door God boven hem gesteld was. Net zoals David tegenover Goliath. En daar stond voor hem. Daar stond voor de Satan. De laatste Adam. Die de eerste was van een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping van God. Voorzien van macht en kracht. Om aan Satan een heel luid en duidelijk nee te verkopen. Jezus accepteerde geen enkele influistering van Satan. Door dat onvernietigbare leven dat hij ontvangen had. daardoor, door zijn heilige wandel. Vanaf die verzoeking in de woestijn, tot dan toe, kon aan hem het loon van de zonde niet uitgekeerd worden. Dat zou later gebeuren, toen hij de zonde van ons op zich nam. Toen werd het loon van de zonde uitgedeeld en stierf hij. Jezus bleef onaantastbaar voor Satan streken. In Jezus kwam Gods plan met de mens openbaar, zodat het voor alle mensen mogelijk zou zijn om tot alle werk volkomen toegerust te raken. 2 Timotheüs 3, vers 17. Jezus weerspiegelde de heerlijkheid en kracht van God. En in die gezindheid, gezalfd tot Christus, liet Jezus aan mensen en machten het goede nieuws luid en duidelijk klinken, tot redding van mensen voor het plan van God. Hij ging rond, weldoende en genezende en bevrijdende, allen die door de duivel overweldigd waren. Dat is nog eens Pasen. Dat is nog eens Pasen. Gods wil is dat wij deel zullen krijgen aan zijn heerlijkheid, zoals ook bij Jezus het geval was. Je kan het bijna niet bevatten, maar het is wel waar. Het is Gods eeuwige voornemen. Hou daar rekening mee. God doet wat hij gezegd heeft. En of wij dat nou snappen of niet snappen, God gaat door met zijn werk. Er gaat nog heel wat gebeuren voordat het zover is. En dat wist Jezus ook. Tijdens zijn rondgaan op aarde stond hij voor Gods troon. Maar later zou hij zitten op de troon. Zo zitten wij nu ook voor Gods troon. Maar zullen later met hem zitten op de troon. Bijzonder. Het is wonderlijk dat Jezus niet alleen voor zijn eigen positie die moeilijke weg ging, die uiteindelijk eindigde aan het kruis, maar zich volkomen gericht hield op het plan van verlossing voor alle mensen die gevangen zaten door Satan en de dood. Heel die heerlijkheid, die positie, dat leven wat hij van God ontvangen had, dat gaf hij prijs. Uit liefde voor ons, voor de hele mensheid. Zo maakte God het mogelijk voor ons om opnieuw in relatie met hem te kunnen komen. Want het was tot dan toe onmogelijk. En in de climax van zijn gevangenneming, om uiteindelijk gekruisigd te worden, doet Jezus een opmerkelijke uitspraak. En daarin kun je zien dat hij puur uit was op redding van mensen. Van mensen die hem willen volgen. Wanneer hij dan gevangen genomen wordt, dat hebben we vrijdag allemaal kunnen horen, Dan komen ze op hem af en dan wordt op een gegeven moment gevraagd waar Jezus is. Hij zegt, ik ben het. En dan deinzen ze terug, ze vallen op de grond. Ze staan weer op en Jezus zegt, wie zoek je? Wij zoeken Jezus de Nazareër. Hij zegt, ik ben het. Laat hun dan gaan. Zie je dat Jezus voor ze gaat staan? Hij zegt, pak mij maar. Ik sterf voor hen. Ik bescherm ze. Ik geef mijn leven voor die mensen die bij mij horen. Alles was gericht op het volbrengen van het plan van zijn vader. Jezus geeft hieraan, ik moet die plaats innemen voor alle mensen die dreigen verloren te gaan. En zo mocht Satan Jezus gevangen nemen. Hij kon zijn leven niet nemen. Hij gaf het. En zo mocht de dood over hem gaan heersen. Maar Jezus zou hem overwinnen. En allemaal om ons los te kunnen maken vanuit die claim van Satan en dood. Wij verdienen allemaal de dood. En dan niet lichamelijk, maar voor eeuwig gescheiden blijven van God. En daarmee het licht en het leven dat hij ons wil geven. En deze plaats nam Jezus voor ons in. Hij nam het loon van de zonde, de dood, voor ons op zich. En op dat moment scheidde de geest van God van Jezus. omdat deze belast was met de zonde van de hele wereld. Zo kwam Jezus in het dodenrijk, in de diepste duisternis. En daar had hij niet alleen meer te maken met menselijke vijanden, maar met de hele macht der duisternis. Een enorme tegenstand van de duivel. Maar dan, daar in die toestand, blijkt wie Jezus werkelijk is. En waartoe hij als mens van God in staat is, en hoe sterk het leven is dat hij bezit, te laten zien. Onoverwinnelijk. Hij ging geestelijk niet ten onder. In alles wat hij onderging, kon hij zeggen, ja Satan, ja dood, jij komt wel, maar je hebt aan mij niets. Johannes 14, vers 30, daar heb je het daarover. Jezus had de schuld van de mensheid op zich genomen. Hij betaalde op het moment van sterven aan Satan en dood, waardoor de aanklacht, de boeien van Satan, de dood werd verbroken. Er was afgerekend. En daar kun je halleluja op zeggen. Jezus was na de afrekening, na de vereffening, ook deze last kwijt. En dan zien we dat Jezus vlak voor zijn sterven zijn geest in de handen van zijn Vader overgeeft. En dat maakte het mogelijk dat zijn Vader na zijn sterven aan het kruis de levende verbinding met Jezus weer tot stand bracht. De levensgeest van Jezus was in veilige handen van de Vader. En zo was dus de geest van de Vader daar bij Jezus, in het dodenrijk. En vanaf dat moment, vanaf het moment van zijn sterven aan het kruis, God de Vader heeft Jezus uit de doden opgewekt. Dat leert de Handelingenbrief. Maar in de zichtbare wereld gebeurde ook wat. De aarde beefde. En dat wil zeggen dat in de harten van mensen er een aardbeving was. Een aardverschuiving. Want wat gebeurde met de Romeinse hoofdman en de anderen die de wacht hielden bij het graf? Toen kwamen ze tot de ontdekking. Deze is waarlijk een zoon van God. Toen gingen de ogen open. Toen kwam er licht in die diepe duisternis van die hoofdman en zijn andere mannen. In de sfeer van hun geestelijke wereld, van hun hemel. Er openbaarde zich een onvergankelijk leven. Dat niet door Satan of dood gevangen gehouden kon worden. Dit is het leven dat God van de beginnen al had bedoeld voor de mens. Al vanaf Adam. Je leest ook in het Oude Testament hè, dat mensen heel erg oud werden. En dan zie je dat God de mens niet heeft gemaakt om te sterven. Er is er één die de boel vernietigt. En dat is de Satan. Jezus kreeg daarmee de sleutels van het dodenrijk in handen. En nu was de dood van zijn kracht beroofd. En werd er onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En op de paasdag openbaart Jezus dat onvergankelijke leven. Ook in de zichtbare wereld. Hier ben ik. Heb je nog een gebakken visie voor me? Thomas, kijk maar. Kijk maar, ik ben het. Doordat zijn gestorven lichaam getransformeerd werd tot een verheerlijk lichaam. En zo ziet men hem als een door God verheerlijkte mens. En in die positie, met die sleutels van het dodenrijk in handen, kan hij elk mens vrijlaten uit de claim van Satan en dood. En ieder die zich bekeert en in Christus gelooft, komt vrij van de zonde en de dood. Omdat Jezus de sleutel heeft. Hij zegt, ik ben de oplossing van jouw probleem. Dat is Pasen. En daarom belijden wij dat wij met Christus gestorven zijn. En met hem zijn opgewekt uit de dood. Want dan gaat de dood door onderrompeling toch over. Gaan wij vanmiddag even vieren. Met onze schoonzoon. En dat leven, dat nieuwe leven, is onvergankelijk. Dat is Pasen. De geestelijke volwassenheid hebben we nu nog niet bereikt. En zijn we lichamelijk nu nog sterfelijk. Maar zeker is dat wij nu nog in dit vergankelijke lichaam de dood niet zullen zien. Dat belooft Gods woord. Hoe rijk ben je in Christus? Wat Jezus ons wil laten begrijpen is, ook al zul je lichamelijk nog sterven, omdat je de geestelijke volwassenheid nog niet hebt bereikt, en dus ook niet in staat bent de dood te overwinnen, zul je de dood niet zien. Bedoeld wordt dan de geestelijke dood. Als wij sterven in een nog onvolwassen geestelijke toestand, blijf je leven. En gaat je leven met hem door. Wat een belofte. En daarom sluiten we ook af. Met nog een keer die tekst. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En dan ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?
Amen. Ja.
Lieve broeders en zusters, Gods woord zegt ons, God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. 1 Korinthe 6, vers 14. Allemaal een gezegend paasfeest toegeweest. Dank u Jezus voor Pasen.
Amen.
Amen. Amen. Zullen we gaan staan en de Heer gaan danken. Heer Jezus, u komt toe al onze lof, Heer. Onze prijs en aanbidding. Vader in de hemel, almachtig God, schepper van hemel en aarde. Wat bent u goed? Wat bent u vol van genade? Heer, en dat die liefde en genade van u ons tegemoet gekomen is in uw Zoon, Jezus Christus. Heer, Heere God, dat wij door het geloof in uw Zoon opstandig leven ontvangen. U bent waarlijk goed. En wij prijzen u, Heer. Wij willen u eren. En we willen dit buigen voor u. Almachtig God, wees ons genadig elke dag opnieuw. Wees met ons, Heer. En leid ons, Heer, op uw weg. Heer, breng uw plan tot volvoering in ons leven. En leer ons, Heer, om samen met u elke Goliath in ons leven te overwinnen. Heer, want met u komen we niet beschaamd uit, Heer Jezus. De Bijbel zegt dat en wij geloven dat. Met u zijn wij meer dan overwinnaars.
Amen.
U hebt de dood overwonnen. Machtig Heer, wij loven, prijzen en aanbidden u. En in dat geloof, Heer, zegen ik en ieder die hier is. Heer, in de genade van Jezus Christus onze Heer. En in de liefde van God onze Vader. En wees gezegend in zijn geest. Met zijn geesteskracht. Ontvang het. En wees gezegend in Jezus' naam. Amen.
Amen.
U mag gaan zitten.